massage.
Touché.
Touché met Piet Stokmans. Morgen viert hij zijn 80ste verjaardag. Corona mag dan al een domper zetten op de feestvreugde. Geboren worden tijdens de Tweede Wereldoorlog was ook niet bepaald een heugelijke gebeurtenis. Zijn generatie weet maar al te goed wat het is om in lockdown te leven. Maar ook hoe je, met je vrijheid kan, hoe je van je vrijheid kan genieten. En dat deed hij. Al heel jong bekwaamde hij zich als keramist en zette hij Sonja op de wereld. Een koffiekopje waarvan 50 miljoen exemplaren werden gemaakt. Lof en prijzen dwongen hem tot overmoed. Hij opende zijn eigen porseleinfabriek die hij 3 jaar later alweer mocht sluiten. Wat is een leven zonder falen? Zijn kinderen nog wel creatief genoeg? En is er leven in Limburg? Dit is Touché met Piet Stokmans. Een zeer goede middag.
In het diepste van mijn ziel ben ik eenzaam en fragiel. Maar ik sta de wereld aan als een winnaar. En het leven lacht me toe bij om het even wat ik doe. Elke keer zal ik er staan als een winnaar. Maar soms voel ik me zo klein. Wil ik iemand anders zijn? Diep van binnen kwijn ik weg van de pijn. Behandel mij heel zacht. Verbrijzeld door je lach. Poreus en onderhuid. Als een winnaar haal jij me onderuit. Mijn gedachten slaan op hol. Ik verval weer in een rol. En zal mijn eigen gang weer gaan. Als een winnaar. Vechten als een vrouw, zoals ik strijden zal om jou. En ruim de vijand van de baan, als een winnaar. Maar van binnen ben ik broos, heel geremd en hulpeloos. In mijn hart ben ik vernederd en boos. Behandel mij heel zacht.
Als ik wakker word, niemand die me mist, niemand die me haat, niemand die de deur voor me openlaat, niemand die me kent, niemand die me streelt, niemand die me ooit eens een moment verveelt, niemand voor mezelf, niemand om te zijn, wie is net als ik van porselein, niemand die me stoort, niemand die me hoort, niemand die me kust als ik wakker word, niemand die me mist, niemand die me haat, niemand die de deur voor me openlaat, niemand die me kent, niemand die me streelt, niemand die me ooit eens een moment verveelt, niemand voor mezelf, niemand om te zijn, wie is net als ik van porselein.
Behandel mij heel zacht. Verwijzeld door je lach. Poreus en onderhuid. Als een winnaar haal jij me onderuit.
Piet Stokmans, wij praten hier al een uur over porselein. En dit kon ik natuurlijk niet laten liggen. Hè. Jasmin met porselein. Het gevoel dat ze omschrijft, dat breekbare, dat gevoelige, klopt dat voor jou? Is dat wat porselein ook betekent?
Ja, natuurlijk. Porselein. Ik heb mijn hele leven mee bezig gehouden met kwetsbaarheid en met tactiliteit. Dat waren de twee thema's. En de kwetsbaarheid, die zit in het breken van porselein. En de tactiliteit is het aanvoelen. En vandaar dat ik ook heel veel ongeglazuurde producten maak, waarbij je de huid voelt van een product. En dat wordt ook door de chefs heel erg gewaardeerd. Dus ik, ja, dat is een onderdeel van het hele gebeuren.
Ja.
Maar als, ik moet eerlijk zeggen, als iemand het woord porselein gebruikt, heb ik soms het gevoel, zoals anderen hebben, als men iets over porselein zegt. Het is net alsof ik daar niet mee werk.
Ja.
Dus ik ben heel afstandelijk naar wat de betekenis is die mensen aan porselein geven. Omdat ik porselein in die context zie ik zelfs het serviesgoed niet wat ik gemaakt heb.
Dus, is porselein duur voor jou? Is het zijn prijs waard?
Porselein is ontzettend goedkoop.
Ah ja?
Mensen, het is als mensen een bord kopen van 100 euro en onze borden zijn goedkoper en ze gebruiken dat 2 maal per dag gedurende 25 jaar, dan heeft dat bord 0,03 eurocent gekost. En de schoenen die we aan hebben, die kosten 1 euro per keer en die worden zelfs niet versleten. Het bord wordt zelfs niet weggegooid als er een stukje van af is. En dan te bedenken dat datgene wat ons in leven houdt, dat dat op dat bord ligt, dan is er niets te goed om een behoorlijk bord te kopen waar je dan ook nog 50 jaar mee kan leven. Dus de beste investering die mensen kunnen doen in hun leven is een goed stuk porselein kopen en daar dan hun hele leven elke dag plezier van hebben. Aha. Wat dan ook het gevolg daarvan is, is dat de voetafdruk, de ecologische voetafdruk, daar ook nul van is. Ja.
Doen jonge mensen dat? Kopen ze nog een porseleinen servies?
Nee, mensen zijn door het einde van de huwelijkslijsten, zal ik maar zeggen, koopt men af en toe. Maar er is wel een bepaalde bewustwording. En dus één heel groot drama in Europa, en dat is dat investeringsgoederen verbruiksgoederen geworden zijn. Hè. We kopen een bankstel om terug weg te gooien. Hè.
Het mag niet al te lang meegaan. Anders is het niet
interessant.
Dat
weet ik niet. Het heeft ook geen kwaliteit om te lang mee te gaan, vaak. Als het kwaliteit had, dan zou het wel lang meegaan.
Mm-hmm.
We hadden vroeger allemaal kasten van onze ouders en stoelen van onze ouders.
Hoe kijk jij naar de jeugd, naar de jonge mensen?
Oh, heel hoopvol. Ik heb, als ik ergens mijn gading gevonden heb, dan is het bij de jeugd in de jaren dat ik lesgegeven heb. Ik vond het fantastisch. Het waren sponsen waar ik maar vocht in hoefde te duwen, bij wijze van spreken.
Ja. Maar van kinderen zeg je, die creativiteit wordt veel te snel afgeremd.
Ja, dat wel. Ik vind dus dat alle kinderen kunnen tekenen en alle kinderen kunnen verhalen vertellen. Kunnen eigenlijk alles. En dan gaan ze naar school en dan kunnen ze niks meer. Ik denk dat de onderwijzers en onderwijzeressen en de kleuterlijsten, dat die allemaal afschuwelijk goed hun best doen. Daar ben ik van overtuigd. Maar er zit toch iets fout in de wijze waarop we enten het natuurlijk op het niveau waar die kinderen van deze zijn. Maar het onderwijs is veel te eenzijdig. Hè?
Mm-hmm.
Het spelen op de speelplaats is onderdeel van het onderwijs. Het omgaan met elkaar is onderdeel van het onderwijs. Seksualiteit, trouwen zou onderdeel moeten zijn van het onderwijs.
Er is te veel dat we niet leren op school, bedoel je?
Er is natuurlijk veel te veel te leren. Hè. Ik heb kleinkinderen die in Amerika wonen en die ook Amerikaans zijn door het huwelijk van mijn zoon. Maar als je al maar één taal moet leren, dan valt al de helft van het uurrooster weg, hè?
Mm-hmm.
Dat is, onze uurrooster zit overvol in alles wat manuele vaardigheden enzovoorts betreft. En daar horen voor mij paar het zingen ook bij, en wat weet ik allemaal, en de keuken enzovoorts. Ja, dat is allemaal weggeschrapt, hè? Dus,
maar de vakken van het leven zouden iets meer aanwezig zijn.
Ja, ik denk dat eigenlijk op dit ogenblik, maar je mag nooit veralgemenen, dat is een grote fout die ook ik altijd maak. Maar ik denk dat het meest complete onderwijs in het kunstonderwijs gegeven wordt, ook in het middelbaar kunstonderwijs.
Mm-hmm. Op Seamine, waar jij nu al 10 jaar woont en werkt, komt heel veel creativiteit samen. Hè? Daar heb je ook de Luca Hogeschool, waar je zelf lange tijd les hebt gegeven. En toch zeg je dat het feit dat je van Genk bent, dat een handicap is. Waarom zeg je dat?
Ja, dat is altijd een handicap geweest. Ik weet niet of dat nu nog een handicap is, want als ik de mensen zie die bij ons binnenkomen, dan is er 1 Genkenaar op 10 mensen en de rest, en er zijn er nog een paar Limburgers en al de rest komt van over heel Vlaanderen en Nederland ook. En zelfs Duitsers. Maar ik heb 3 handicaps gehad in mijn leven. Dat is 1, dat ik met het materiaal klei werkte. Dat was in de museumsector of in de hedendaagse kunstsector quantité negligible. Ten tweede dat ik ook als vormgever werkte, waardoor het allemaal zogezegd niet onder de categorie kunst viel. En ten derde dat ik uit Limburg kom. Hè. Dus dat is toch.
En wat is daar mis mee, volgens jou?
Daar is voor de Limburgers niks mis mee, maar ja. Wij behoren niet tot de leefwereld van de driehoek Gent, Antwerpen, Brussel.
Is dat zo voelbaar?
Ja.
Waarom daarom, heb je dat gevoel?
En daarom zijn wij ook zo Limburger gericht geworden.
Mm-hmm.
Dat is daardoor gekomen. Waarom zijn de Vlamingen Vlaams gericht geworden? Door de Walen. Dat doe je niet zelf. En dat is voor de Limburgers juist hetzelfde ten opzichte van de rest van het land.
Mm-hmm.
Dus daar zijn hele mooie en frappante voorbeelden van.
Zoals?
Ik zal er in, niet uit mijn sector gebruiken, want dan zouden we dat. Toen enkele jaren geleden 3 ploegen in de Europa Cup zaten: Genk, Anderlecht en Brugge. Die speelden op dezelfde avond. Brugge verloor. En er werd een heel verhaal over geschreven, waarom en hoe en wat. En gezegd aan de radio, de televisie. 10 minuten. Anderlecht verloor. Een heel verhaal. En toen dat klaar was, zei men: Genk heeft gewonnen met 2-1. Het was gedaan. Wij behoren niet tot de leefwereld van die clubs en diegenen die daarmee bezig zijn. Men denkt dat men in Limburg geen toeschouwers of geen toehoorders is.
Of er is te veel goed nieuws uit Limburg en dan is het geen nieuws. Zou dat ook kunnen?
Te veel goed nieuws? Nee, dat denk ik niet. Dat kan nooit te veel goed nieuws. Als we naar de openbare radio en televisie kijken, dan zou er wel wat meer goed nieuws mogen komen. Dus wat dat betreft, dat geloof ik niet. Maar dat is effectief. Er zijn.
Maar het voelt zo aan dat Limburg.
Ja, wij voelen dat zo aan. Kijk, of dat nu zo is, dat laat ik dan nog in het midden. Maar zo wordt het wel aangevoeld. Hè. Iets anders is heel lollig misschien, of heel gek. Maar het gaat altijd over het feit, als het een klein beetje weer is, dat het verkeersopstoppingen zijn naar de kust.
Ja.
Ze zouden moeten zeggen dat in Limburg veel beter weer is en dat daar helemaal geen opstroppingen zijn en dat er nog kamers vrij zijn.
En dat
waarom
heel
wordt
erg
dat
mooi
alleen
is,
over de zee gezegd, terwijl je kunt daar geen kant uit. Langs de ene kant is het water, langs de andere kant is het plat. Bij ons zit je vlakbij Duitsland, vlakbij Nederland, Maastricht, Luik, de hele Ardennen.
Je bent een zeer goed Limburg-ambassadeur.
Dat weet ik niet. Ik probeer te vertellen wat bij ons leeft. Voilà.
Dat is aangekomen.
Speak.
Fumeux, fume parfumé. Door het Welgas Ensemble onder leiding van Paul van Nevel. Piet Stokmans, dit is ook alweer heel bijzondere muziek, hè? Jouw favoriete muziek, waarom precies?
Oh, ik zie geen verschil met hedendaagse muziek als ik hem graag hoor. Dus dat kon even goed hedendaagse muziek zijn.
Ja.
Dat zijn klanken, polyfonie. Koren hoor ik ook altijd heel graag, meerstemmige muziek en zo. Kerkmuziek, als we iets goeds overgehouden hebben vanuit de religie, dan is het de kunsten, hè? Dus de kerk en de abdijen, dat is fantastisch, hè? Dus,
ja, ik kan me voorstellen dat dit inderdaad ook wel goed klinkt in jouw atelier. Er zijn bijzonder veel mensen die aan het pottenbakken zijn geslagen, hè? En ik denk dat corona daar nog mee verantwoordelijkheid voor draagt. Wat vind je daar eigenlijk van, dat zoveel mensen
aan het pottenbakken zijn geslagen? Ik vind dat prima als ze zich... het is vooral prima als ze dan bij mij komen. Want ze zeggen dan, ja, bij mij is het toch zo of zo. Ja, maar als je 50 jaar bezig bent, is dat allemaal opgelost. Dus ik vind het heel belangrijk dat het kunstonderwijs zo populair geworden is. Omdat men dan inziet wat de kwaliteit is van diegenen die daar professioneel mee bezig zijn.
Mm.
Er is er wel eens een enkele die... Wat we niet mogen vergeten, die het ook gemaakt heeft. Neem maar Raoul de Keizer, die heeft de avondschool gevolgd. Maar over het algemeen is dat een stuk van de cultuur. En ja, alle cultuur is tegenwoordig in hokjes. En als je wilt kunnen schilderen, moet je naar de school gaan. Maar in principe kan je dat eigenlijk ook allemaal zelf. Hè? Alle kinderen kunnen dat zonder naar de school te gaan. Dus dan kom ik daar terug op. Ik zou niet weten waarom ouderen naar de school moeten gaan om te leren schilderen. Hè?
Misschien dus, om terug te leren wat ze zijn afgeleerd,
ja,
als kind.
Dat zou de beste reden zijn waarom ze naar een cursus moeten gaan. Ja, ja. Dat zou de zin daarvan moeten zijn, eigenlijk. Ja.
Maar heb je er een verklaring voor dat zoveel mensen kiezen voor dat pottenbakken? Ze zouden allerlei dingen kunnen kiezen, hè? In een avondschool of in een
aspect,
academie.
Dat ligt kort bij hun. Als mensen mijn atelier willen bezoeken, zeg ik ook altijd, ga naar de bakker. Hè. Dat is hetzelfde. Diezelfde rekken heb ik staan. Dat staat daar ook allemaal. Daar moet ook allemaal die oven in. Bij mij moet dat dan wat hoger gebakken worden. En wat, maar in principe is dat hetzelfde. Dus dat manuele... Er zijn ook veel mensen die kantoorwerk doen, die waarschijnlijk graag eten klaarmaken. Hè. Omdat dat een compensatiegedrag is naar hun dagelijkse... sleur, wat het niet zou mogen zijn natuurlijk. Ja.
En op welke manier heb jij dan de coronaperiode overleefd?
Oh, daar heb ik totaal geen probleem mee gehad.
Nee?
Het is jammer dat ik de reizen die ik graag maak niet heb kunnen maken. Maar er is, zoals bij een begrafenis, een rust over mij gekomen. De ideale situatie, om de vijf jaar corona mogen zijn voor mij. Maar dan zonder die doden allemaal, maar... Een beetje mindere tijden is regelmatig goed om te zuiveren.
Ah.
Daar zorgde de religie allemaal voor, hè, vroeger en nu nog. Hè, dus in het islam, maar wij hadden ook onze vaste tijd en onze vis op vrijdag, bij wijze van spreken. Dus.
Maar heeft het impact gehad op jullie
werk op zich?
En op jullie studio, waar toch een aantal mensen in dienst zijn?
Ja, dat wel. Dat moet ik eerlijk bekennen. Dat is een derde van het jaar omzet kan je vergeten. En dat is heel zwaar voor mijn dochter. Maar ja, dankzij de maatregelen hebben we dat we de lonen niet moesten verder betalen. Hebben we dat kunnen rechttrekken. Maar dat is heel nadelig. Ja, dat is heel nadelig geweest. En het was wereldwijd. Hè. Het voordeel van ons is vaak dat we niet alleen voor België werken. Maar dit was iets wat niemand of niets ontsnapte daaraan.
Mm-hmm. Had je, ja, je zegt nu van ik zou elke 5 jaar wel een coronaperiode willen. Maar je wordt morgen 80 als jij terugkijkt op je leven. Is dit nu het meest ingrijpende dat je in dat lange leven hebt meegemaakt?
Ik heb het gevoel dat het geen lang leven geweest is. Maar ja, voor ons wel. Maar er zijn zoveel landen waar oorlogen geweest zijn en alles. Dus eigenlijk is dit maar een zwak afkoksel van diegenen die in Syrië wonen. Of in Vietnam vroeger, of in Korea, of in Irak. Allemaal. Ik begrijp het allemaal niet zo goed. Dus, misschien zouden we het zo een keer moeten vertellen dat het al een oorlog is.
Mm-hmm.
dan weten die mensen wat oorlog is, die soms zeggen dat oorlog niks is, of die graag naar de oorlog kijken, of graag op computerspelletjes spelen met de oorlog enzovoort enzovoort. Ik weet het
dat
niet.
Dat dit best nog meevalt.
Ja.
Je kan niet meer reizen, zei je, maar als je nog een reis zou kunnen maken, waar zou dat naartoe mogen gaan?
Ik heb het zo'n beetje gehad, in die zin dat ik op veel plaatsen geweest ben de laatste jaren ook, waar eigenlijk authenticiteit, ze trekken hun kleren aan voor een uur en daarna gaan ze terug naar de universiteit, bij wijze van spreken, dus daar ben ik een beetje beu. Maar ik wil nog wel een keer naar Mexico. Daar, eigenlijk is het zo dat als je nog wil reizen, dat je naar arme landen moet gaan, omdat je daar nog authenticiteit ziet. En eigenlijk een van de enige landen waar ik nog wel een keer extra naartoe wil, is India. Ja, waarschijnlijk komt dat door dat kastensysteem, ik weet het niet, maar daar blijven de armen arm en de rijken worden rijk. En daar zie je in de dorpen geen hedendaagse gebouwen en ik weet niet wat allemaal. Dus ik heb zo het gevoel, maar ik mag niet klagen. Ik ben in Ethiopië geweest, ik heb de kerken gezien die allemaal in de grond steken enzovoort. Dus ik mag niet klagen.
Je hart verloren ook aan Toronto in Canada.
Ja, dat was de eerste keer dat ik daar kwam. Ik ben er daarna nog een paar keer geweest, omdat dat vond ik een ideaal klimaat. Heel koud, heel warm. Blauwe lucht. Alle rassen door elkaar. Niemand is van Canada. Lekker eten. In die tijd had je daar groentebaars, al 40 jaar geleden, maar alleen maar groenten, klaargemaakte groenten, verkocht werden. Dus veel plaats nog.
Daar had je kunnen
daar
wonen?
Daar had ik kunnen wonen, ja. Daar had ik kunnen wonen, ja. Ja.
De Profundis van Arvo Pärt. Piet Stokmans, we beginnen ondertussen een beetje jouw muzikale voorkeuren te kennen. Maar waarom wou je dit laten horen?
Het is iemand die ik al een aantal jaren ken. En ik gebruik veel van die muziek in mijn powerpoints. Omdat die dus de herhaling en de rust die daarvan uitgaat, dat die ook in mijn werk terug te vinden is. En ja...
Die rust is echt wel belangrijk, hè?
Ja, het is het tegenovergestelde van hoe ik me gedraag vaak. Maar het is, we hebben allemaal twee kanten, zeggen ze, dus dat zal bij mij dan ook wel zo zijn. Maar ik vind de beleving het belangrijkste. En als ik dat kan ondersteunen... Ja, wat is een film zonder filmmuziek, hè? Dus dat ondersteunt het hele gebeuren. En dat is bij deze muziek ook zo, als ik een paar honderd dia's laat zien of... tegenwoordig beelden laat zien.
Daarnet zei je, zoals de rust op begrafenissen.
Ja, dat is ook iets wat mij altijd tot rust brengt en tot bezinning. En ja, doet nadenken. Maar dat is de kerk altijd wel geweest. Als hetgeen er gebeurde mij al niet meer interesseerde, bij wijze van spreken, dan was het feit dat je daar een half uur, drie kwartier stil zat... ook interessant om overal aan te denken. Dus dat heb ik mijn hele leven gehad. Wat dat betreft heb ik altijd wel zo'n beetje... ben niet zonderling geweest, maar wel eigenzinnig. En,
ja, want ga je graag naar begrafenissen?
Ja, ik ga ze niet opzoeken, maar de gelegenheden doen zich voldoende voor. Dus wat dat betreft, behalve in deze periode... ja, ik doe dat graag. Ik vind dat ook fijn. Ik voel daar ook altijd dat voor iedereen wel... Ze zien elkaar terug, de familie ziet elkaar terug. Het is alsof ze een begrafenis nodig hebben om hun familie terug te zien. Hè? Mm-hmm. Dat is heel gek eigenlijk. Ze organiseren niks, maar als het een begrafenis is, dan zeggen ze, ah, we zouden eens moeten samenkomen. Ik heb eens een keer op een begrafenis gezegd, totdat tante zo en zo dood is. Ja, maar het was wel zo. Het was de volgende keer, was het bij tante zo en zo, dat we elkaar zagen. Dus... Mm-hmm. Mensen horen dat niet graag. Dat is eigenlijk heel gek hoe ze dat wegduwen. Ik ben daar wel mee bezig, want dat is mijn toekomst. Hè? Sterven is mijn toekomst. Nu, als je veel naar de toekomst kijkt, dan is het nou... De toekomst is nou dat ik ga sterven. Dus.
En in hoeverre heb je daar al echt over nagedacht? Over jouw
begrafenis? Ik heb heel veel werken gemaakt die daar iets mee te maken hebben. Ik heb ook heel veel in kerken tentoongesteld en kapellen en zo. Ik kon er een heel boek mee vullen, bij wijze van spreken. Maar
Want jouw eigen begrafenis, hoe zou die mogen zijn? Heb je daar al over nagedacht?
Voor die begrafenis op zich, dat interesseert me niet zozeer. Maar ja, ik ben meer met de context bezig. En ja, ik kan er nu niet veel over vertellen, maar ik ben daar wel mee bezig, ja. Mm-hmm. Maar ik heb nog geen muziek uitgekozen.
Je hebt wel al werk gemaakt ook voor een bedrijfsleider die gestorven was.
Ja, dat was heel indrukwekkend, ja. Dat was een bedrijfsleider die gestorven was. En mijn installaties bestaan uit porseleinen strippen heel dikwijls. En alle mensen op die begrafenis kregen een porseleinen strip en een potlood. En er werd hun gevraagd om op dat porselein te schrijven wie die man voor hun was. Of was geweest. En die 1000 strippen, die hebben een plaats gekregen in het bedrijfsgebouw, in de hal. En die zijn als een schriftuur opgehangen in het bedrijfsgebouw. En ja, dat is wel een hele mooie toepassing van de beleving van die mensen. En altijd als men komt, hangt dat daar en praat men daarover. En die man blijft op die manier aanwezig.
Ah. Hoe zou jij zelf herinnerd willen worden?
Ja, alleen maar met mijn werk. Hè. Dus dat is het belangrijkste. Je moet daar niet veel... Dat is een illusie om te denken dat belangrijk is. Het voordeel van ons werk is... Als je iets van Timmermans wilt weten, dan moet je een boek lezen. Maar hier is het vlug gezien, natuurlijk. Dus... Maar wat ik vooral fijn vind in mijn werk, dat is dat er ook die democratische dimensie aan is. Hè? Die 50.000 of 50 miljoen tassen die er gemaakt zijn, of die 65% van de Nederlanders die in de horeca nu nog altijd uit mijn tassen drinken, die weten dat niet. Maar ik vind dat dat wel een sociale bijdrage is aan het cultureel gebeuren. Dat is zoals een muntstuk in je zak. Je weet ook niet wie dat ontworpen heeft. Maar iedereen heeft dat wel allemaal. Dus dat trekt toch wel een beetje een kras. Een heel klein krasje.
Ongetwijfeld. In de tijd. Zal er ook gezegd worden, dat is de man die in 1988 de staatsprijs voor beeldende kunst heeft ontvangen.
Ik denk niet dat ze dat zullen zeggen. Ik denk niet dat iemand dat weet. Nee. Dat
lijkt me toch een belangrijke prijs?
Ja, dat vond ik ook. En eigenlijk vind ik dat nog, en vooral op de jonge leeftijd. Want daar heb ik veel kritiek op gekregen. Ik kreeg kritiek op het feit dat men mij aangeduid had. Maar het jammere van dat geval was dat de uitnodiging in de bus viel op de maandag nadat zaterdags de prijs uitgereikt was. En daar stond in de krant dat ik me verontschuldigd had.
Maar je wist het gewoon niet?
Ik wist het gewoon niet. Hij was op een verkeerd nummer, adresnummer, in de straat aangekomen.
Jaren 80.
Voordat van die mensen dan bij mij was.
Hoe is het mogelijk?
En een administratie die denkt, ja, we hebben die prijs gedaan.
En heb je die ooit nog ontvangen?
Ja, ik weet niet wat daarbij hoorde, maar het geld heb ik ontvangen. Maar of daar nog een medaille of weet ik wat bij was, dat weet ik dus eigenlijk niet.
Ja, het is aan jou voorbij gegaan.
Ja, het is aan mij voorbij gegaan. Ik mag wat dat betreft zeker niet klagen. Er zijn veel mensen die zich voor mij ingezet hebben. Want ik heb eigenlijk nooit die dingen gevraagd. Ik heb ook nooit subsidies gevraagd. Ik ben zelfs tegen subsidies eigenlijk.
Ja, waarom?
Omdat je eerst moet bewijzen of je iets waard bent. Ze moeten maar opdrachten geven en ze moeten geen subsidies geven. Hè. Dat ze maar opdrachten geven, dan zullen de werken wel bewijzen of ze die subsidies waard geweest zijn. Want dan heeft men tenminste iets teruggekregen daarvoor. Hè. Dus nu ben ik wel naar subsidies op zoek, omdat het iets is wat ik vind dat het niet meer voor mij is. En daar zoek ik wel nog middelen voor.
Voor wat precies?
Ja, ik wil nog eens een keer een gebouw neerzetten waar ik de toepassingen van porselein op een optimale manier in kan onderbrengen. Ik wil het materiaal porselein... Kijk, als porselein geen goed materiaal was, dan aten we allemaal al lang uit kunststofborden. Nee, we eten allemaal nog uit porselein. Zij het dan goedkoop porselein, maar het blijft porselein. Dat wil dus ook zeggen dat dat eigenlijk een kennis en een know-how is die we moeten vasthouden. En dat doen wij met onze studio in Genk. Wij proberen dat vast te houden. Maar dat is maar een klein vlekje waar wij bezig zijn. En ik wil dat meer verankeren in de stad Genk. En daarom wil ik op een terrein wat naast ons gebouw ligt nog iets zetten wat daar nog... Waar nog sterker uitgedrukt wordt wat dat materiaal kan en waar dat goed voor is. Want het wordt eigenlijk veel te weinig toegepast. In het interbellum had je boven elke deur een tegeltableau. En dan wist je ook, als het de eigenaar van dat huis was, wie daar woonde eigenlijk. En waarom doen we dat niet meer? Waarom laten we niet zien, we hebben sowieso wel geen contact met onze buren. Maar als we nu langs de buitenkant, buiten die naam, want die schrijven we soms ook al angstvallig niet, ook nog zouden zeggen wie er in dat huis woont. Dat zou toch mooi zijn. Of je zou later kunnen zeggen, die heeft hierin gewoond. Mm-hmm. Zo ontstaat toch traditie, zo ontstaan toch verhalen, zo ontstaat toch alles. Ja. En niet op een artificiële manier met ik weet niet wat. Mm-hmm. En dus de toepassing van porselein en architectuur is onbeperkt. Ik heb in Hasselt een zebrapad gemaakt. Dat heeft het 15 jaar uitgehouden tot de markt nu veranderd werd. En nu heb ik een waterpad gemaakt. Nu heb ik een van de rioleringen waar het water bij elkaar moet lopen, heb ik in porselein gemaakt.
Toch bijzonder dat ze die opdracht aan jou gaven, hè? Want je hebt het niet zo voor zebrapaden. Die lopen verkeerd.
Dat wel, maar daarom had ik op dat zebrapad ook de strepen in een andere richting getrokken.
Wat is er mis met een zebrapad?
Ja, een zebrapad geeft aan dat de auto's rechtdoor kunnen rijden, want de witte strepen lopen tussen de wielen door.
Ja, vanuit de auto gezien?
Vanuit de auto gezien.
Lopen de strepen rechtdoor?
Ja.
Dus maanden
wij
niet
worden
aan
tegengehouden aan de zijkant. Wij zouden rechtdoor moeten kunnen lopen.
Ja. En dat heb je
dat
aangepast.
Dat denk ik toch. En zo had ik dat toen op dat zebrapad ook aangeduid. Maar ik had het nog een beetje speelser gedaan. Ik had zo wat later links en naar rechts. Ik dacht, die kinderen die gaan die strepen volgen. Zo. Die hebben dan aan dat zebrapad ook nog een beetje plezier. Maar nu werd die markt opgebouwd en men vroeg een nieuw zebrapad. Ik zeg, ja, maar dat heeft geen zin meer als hier geen auto's komen.
Ah nee, het is nu autovrij.
Ik heb het gezocht met de stad Hasselt en gevonden. En dus heel fijn dat ik dat heb mogen maken in Hasselt. Dat waterpad, want dat is vlak in de lengte van dat stuk en van die markt. En daar zijn banken langs en men kan daar gaan zitten. En, voilà.
Ja.
En men ziet de hemel. Het is, in Hasselt is de hemel altijd blauw.
Stokmansblauw.
Als het grijs is, dat pad toch nog blauw spiegelt.
Ja. Maar je bent niet alleen bezorgd over je eigen erfenis qua kunstenaarschap, maar ook dat van jouw collega-kunstenaars. Hè? Want er is heel veel dat staat opgestapeld in kelders en zolders waar niets mee gebeurt. En dat baart jou zorgen. Je wil daar...
Dat heeft mij zorgen gebaard. Dat blijft natuurlijk een zorg, maar ik heb het initiatief genomen om de PAS Foundation op te richten. Dat is Private Art Support Foundation. En dat wil zeggen dat we bij oudere kunstenaars die ook grensverleggend geweest zijn op hun terrein, want ze moeten wel iets gedaan hebben natuurlijk, dat we daar ganse blokken van werken opkopen aan een hele lage prijs. Maar die in de stichting, dat zit nu in de Koning Boudewijn Stichting overal, en die worden aan die bedrijfsleiders die allemaal daarvoor betalen in hun kantoren opgehangen. En op die manier wordt dat ook een beetje gepopulariseerd en vermits het in een stichting zit, kan het nooit meer als waarde verkocht worden. Mm-hmm. Dus die kunstenaars hebben een inspanning gedaan, maar die bedrijfsleiders ook. Hè.
En zo wordt hun werk...
Er zijn 25 bedrijven in Vlaanderen die dus daar lid van zijn. Ja.
En zo wordt het werk bewaard.
Ja, de kinderen van die kunstenaars hebben allemaal hun muren al vol hangen. En die kunstenaars hebben toch nog een heel kamer vol staan, bij wijze van spreken, van over hun hele leven. Zo zal dit ook de enige collectie zijn waar het hele leven van een kunstenaar kan nagetrokken worden. Ah. Meestal hebben de musea 1 of 2 werken, allemaal van belangrijke kunstenaars, maar nooit heeft men een volledig overzicht. Dus als men van die kunstenaars die in die collectie zitten straks iets wil doen, dan zal men daar moeten zijn.
Thank you.
O Fortuna uit de Carmina Burana van Karel Orff, Piet Stokmans. Ja, het is bijna een beetje symbolisch, hè, voor deze 80ste verjaardag van jou op dit moment. O Fortuna, het lot. Laat je je daardoor leiden, door het lot. Geef je je daaraan over?
Ik was even sprakeloos, maar... Nee, ik laat niks aan het lot over.
Nee.
Er gebeurt sowieso wel een hoop wat ik niet in de hand heb.
Dat is waar.
Maar de creativiteit ontstaat vanuit de mislukkingen. En dat is het grootste goed. En zo vlug als je de kwaliteit van een mislukking inziet bij een creatief.
Zo is het bij jou ook gegaan, hè?
Ja, zo is het bij mij gegaan, met alle mislukkingen die mij aangaven welke weg ik moest uitgaan. En als je iets leert van mislukkingen, dat is het belangrijkste natuurlijk, dan kan je alles aan. Dus, en ik heb, mensen komen altijd met een vraag van, heb je nog ideeën? Het is omdat ik blijf werken dat ik ze niet gemaakt krijg. Hè? Dus die ideeën... Schept ideeën, hè. Creëert momenten waarop je iets moet doen. En je moet, dat is ook iets wat veel mensen vergeten, je moet de momenten wel gebruiken. Hè. Ik zeg soms, ja, vorig jaar werd ik 79 en volgend jaar 81. Maar ik doe iets op mijn 80ste en je kan dat alleen maar op je 80ste doen. En als je dat dan voorbij laat gaan, heb je dus niks gedaan. En ik heb zo op mijn 60ste die tentoonstelling gedaan met die vrienden. Maar ik had toen ook een tentoonstelling van kunstenaars nog. Die allemaal een werk gemaakt hadden met porselein. Uitgaande van mijn porselein. Dus hè, er zat zelfs Raoul de Keizer bij. Hugo Duchateau enzovoort. Dus een aantal mensen. En ja, dat was... Daarna dacht ik, ja, dat werk zou dus allemaal niet gemaakt zijn als ik op mijn 60ste dat die idee niet gehad had en dat niet had uitgevoerd. Mm. Dan bestond dat niet. Je moet de momenten creëren ook. Hè.
En wat zou je echt nog willen in je leven?
Ja, dat is dat paviljoen wat ik nog wil bouwen eigenlijk. Hè. Maar ik heb daar geen centen voor, dus ik zoek... Iemand die denkt bij zichzelf, ik ben eigenlijk toch in deze maatschappij die toch onvoorstelbaar is. Het wordt nooit meer zo goed als nu. Ik ben hier rijk in geworden, ik wil ook wel iets terug doen naar deze maatschappij. Die man of vrouw of die industrieel of weet ik wie of die bank of weet ik wat.
Die
zou ik graag over de vloer krijgen om dat uit te voeren. En zij zullen daar absoluut geen spijt van hebben, want dat wordt een hotspot. Toeristisch gezien.
Ja, dus, Welke boodschap wil je hier nog meegeven?
Blijf jezelf, ben jezelf. Het enige wat ons onderscheidt van elkaar is dat we allemaal verschillend zijn. Dus dat is het enige waar je je hele carrière en je hele leven op kunt bouwen. En je hebt je hele leven nodig om jezelf te vinden. Dat is ook zo. Te weten wie je bent. Maar je hebt er ook een hele leven voor. Dat moet ook allemaal niet op je 20ste gebeurd zijn. Daar ben ik wel wat rammerig in geweest. Ik vond altijd dat het moest gebeuren direct. Het moest gebeuren. En eindelijk ben ik zo ver gekomen dat het nog altijd aan het gebeuren is. En als het niet meer aan het gebeuren zou zijn, dan zou het ook niet meer interessant zijn. Dus zolang als het interessant is, probeer ik in leven te blijven. En moet ik mijn euthanasie niet uitstellen of niet waarmaken.
Piet Stokmans, ik heb nog een nummer dat denk ik vooral voor jouw kleinkinderen zal zijn. Moby heeft ook gezongen over porselein. En daarmee sluiten we deze touché.
This is good.
Porcelain van Moby. En hiermee wil ik jou bedanken, Piet Stokmans, voor dit fijne gesprek. Alle info staat ook na te lezen op onze website radio1.be. Volgende zondag mag ik Touché, met Touché de fictieve boekenbeurs openen. Dat is in een lege expo in Antwerpen. En dat doe ik heel graag met schrijfster Charlotte van den Broek. Dat zal een heel bijzondere ervaring zijn. Het wordt meteen ook de start van het boekenfeest op Radio 1. Dat hopelijk de hele herfstvakantie zal opbeuren. Graag tot dan.
Herbeluister Touché via de podcast, de Radio 1-app en radio1.be.